zien die in Openbaring, ga ik maar even omhoog, ziet daar die oordelen gezwellen, de zee die verandert in bloed en bloed in de rivieren. Hé, dat lijkt ook allemaal op wat we in Egypte gezien hebben, die oordelen, zie je dat? Met de zon, tekenen aan de zon, duisternis, dat hebben we allemaal gezien ook in... dan staat er het opdrogen van de Eufraat. Waar is dat voor? Dat is voor dat dat leger met die 200 miljoen man daar overheen kan trekken. Dat zegt de Bijbel ook. Ja? Dan worden er nog kikvorsen losgelaten in een oorlog. En waar worden die losgelaten? In welk huidig land bevinden die kikvorsen zich in Openbaring? Even kijken of u Bijbel een beetje kent. Welk land is dat? Irak. Irak. Door de machten van kikvorsen losgelaten uit Irak. Dus de Bijbel laat zien dat dat gebied daar waar het oude Babel heeft gespeeld, in de eindtijd op een geweldige manier gaat opspelen. En dat het repercussies zal hebben voor het hele Midden-Oosten. Hoe kan je die dingen begrijpen als je Gods woord kent? Dan ga je dingen herkennen. En ik geloof dat we nu zien dat dat het voorspel daarvan is. Ja? Want we zijn nog niet daar aangekomen wat we daar zien. Maar we zien wel dat de boze bezig is de weg te bereiden. En waar zijn wij mee bezig? Misschien wel op dezelfde manier als die man waar de Heer Jezus op een bepaald moment over spreekt. Die heeft zijn leven lang heel veel geld gespaard en allerlei dingen verzameld. En hij wist gewoon niet meer waar hij het allemaal moet laten. Een soort Dagobert Duck. En hij zei, ik dacht bij mezelf, ik ga nog maar eens een aantal grote schuren bouwen. Kent u die gelijkenis die de Heer Jezus daar geeft? En wat zegt hij dan over die man? Gij dwaas, hè? Grote dwaas. Waarom? Om deze nacht zal uw ziel nog van u geëist worden. Die man had zijn hele leven gezet op een toekomst die nooit komen zou. En dan denk ik, zijn we alleen maar bezig met een toekomst die we misschien niet eens hebben? Daarmee wil ik niet zeggen dat je geen pensioen mag hebben of al dat soort dingen. Begrijp me goed, we moeten in die zin niet te zwart wissen. Maar het gaat erom waar ons hart is, waar onze prioriteiten liggen. En God wil dat we in het heden liggen en we hebben een boodschap voor het heden. Want iedere dag zijn er mensen die leven die deze boodschap nog niet gehoord hebben. De boodschap van troost. Want hierna schrijven we nog een stukje omhoog. Ja? Wat zien we hierna? Dat er weer een feestmaaltijd is. Na deze oordelen wordt het lied gezongen. Hier het lied van Mozes en het lied van het Lam. Maar uiteindelijk culmineert het daarin dat er weer een maaltijd komt. Alleen hier wordt niet het paaslam gegeten, maar hier hebben we een maaltijd met het paaslam erbij. Want zo wordt die genoemd, het Lam God. De bruiloft van het Lam wordt het genoemd, geweldig. En dat is wat het boek Openbaring laat zien. Het wil onze dingen in perspectief tonen. En weet u wat ik merk? Dat de meeste christenen zo weinig dieptezicht hebben. Ze zijn bijzien, ja. En ik hoop dat de Heilige Geest u ook door deze avonden heen de ogen gaat openen en dat we zicht gaan krijgen op de dingen waar God mee bezig is. Want zijn handelen gaat meer dan alleen ons eigen leven en dat ik iedere dag te eten heb en dat het goed met mijn kinderen gaat en weet ik veel wat. Tuurlijk heeft God visie voor u en voor uw gezin. Hij heeft de haren op uw hoofd geteld. Dat is waar. Maar het is niet het enige. En als Nederlanders zijn we heel erg individualistisch. Als je mensen hoort bidden, ik heb vroeger het landelijk gebedswerk op de Bres heb ik opgezet. Heeft Kees Vorig later van mij overgenomen. Ik ben ook heel wat bidstonden geweest. Maar als je dan hoort hoe mensen bidden en hoe het allemaal om het ikke draait. Ja, dan een God hebben die weent over wat er gebeurt in de wereld. Die weent over de mensen in Irak. Die lijden daar. En misschien straks nog erger lijden als er een oorlog komt. Ja? Want laten we heel eerlijk zijn. De problemen kunnen niet door een oorlog of door mensen opgelost worden. Maar ik denk de problemen ook niet door praten opgelost kunnen worden. Ja? En kijk hoe mensen in andere landen lijden. Overal. Maar wij zijn mensen die een boodschap hebben voor deze wereld. En het wordt tijd dat de gemeente zich gaat bekleden met die kracht die God gegeven heeft. En dat we de stad die God ons gegeven heeft, dat we die gaan gebruiken. Om onze plek en onze positie in te nemen. Nou, over die stad, daar wil ik zo nog wat over vertellen. Maar je mag even gaan staan, we mag even dat bloed weer gaan stromen. Ja, weet je wel, als je niet in slaap valt. Hier een afbeelding, een sheet van de
plagen van Egypte. Maar in het Hebreeuws, ik heb het denk ik al een paar keer genoemd, in het Hebreeuws worden het slagen genoemd. Ja? Staat in de Bijbel, hiermee sloeg God. Ja? En we noemen ze daarom in het Hebreeuws ook de makot, de slagen. Maar wat wordt er met die slagen bedoeld? En dat begrijpen heel veel mensen niet. Als je als Jood dit feest viert, het Pascha, die sedermaaltijd, die wordt helaas niet meer met een paaslam gevierd. Ja, waarom helaas? Maar zo zeggen, voor Joden is een heel groot theologisch probleem, want er is geen tempel meer. En al 2000 jaar lang kan er ook geen verzoening meer zijn. Begrijpt u dat? En dan is het zo erg dat er zoveel mensen rondlopen die een antwoord hebben en die het niet vertellen. Een vriend van mij, zelf ook een Jood, maar hij was op bezoek in Zuid-Turkestan en bezocht daar een synagoge. En hij kreeg daar ruimte om wat te vertellen. En toen vertelde hij dat hij uit Israël kwam. Nou, dat was, daar waren ze heel, heel blij mee. Dat vonden ze geweldig. Maar toen vertelde hij ook iets over de profetieën in de Bijbel. Over de Messias. En hij vertelde dat de Messias al gekomen is. En dat hij de Messias persoonlijk heeft ontmoet. En mensen in de synagoge begonnen te huilen. En die zeiden, we zitten al honderden jaren te wachten op de komst van de Messias. Waarom is er nooit eerder iemand gekomen die ons verteld heeft dat de Messias al gekomen is? En denk ik, dat is het. Dat is het. Maar wat ik niet bedoel, en ik hoop dat u dat goed begrijpt wat ik daarmee bedoel. We moeten niet een christelijke Jezus brengen. Weet u wel, die blonde filmster uit Amerika met die blauwe ogen en die lange blonde haren. Begrijpt u wat ik bedoel? De Amerikaanse zondagsschoolboekjes las ik een keer. Er stond in, toen Jezus een klein kindje was, ging hij iedere zondag trouw naar zondagsschool. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dat Jezus naar zijn gewoonte op Sabbat naar de synagoge ging. Dat staat in mijn Bijbel, ik weet niet of je een andere Bijbel hebt. Maar dat staat er bij mij in. En hij is dus helemaal uit de context gehaald. En vinden we het nog gek dat hij niet herkend wordt. Omdat er iemand anders van gemaakt hebben, maar uit een context gehaald hebben. En gezegd hebben, ja, dat boek, dat hebben we allemaal niet nodig hoor. Dat Hebreeuwse boek. Ja? Maar, ja? Op Yom Kippur moet er boven het verzoendeksel van de Ark des Verbonds moet bloed gesprengd worden om verzoening te doen. Er is geen Ark des Verbonds meer. Die is verstopt waarschijnlijk onder de Tempelberg. En die gang hebben ze dicht moeten metselen zo'n 10 jaar geleden. Toen ze dachten, nu kunnen we die gang open gaan maken. We hebben grote problemen gehad in Israël daardoor. Wat men probeert, er is ook geen tempel meer, is om op Yom Kippur, sommige orthodoxen doen dat, dan nemen ze voor mannen een witte haan en voor vrouwen een witte kip. En dan wordt er een speciaal gebed gezegd dat je zonde op dat beest komen en de kop wordt er afgehaald en er wordt soms mee geslingerd dat er bloed in het rond spat. Waarom? Want zonder bloedvloeiing geen vergeving. Maar de Bijbel zegt nergens dat je voor je zonde een witte haan of een witte kip moet slachten. Weet je toch? En dat is wat ik bedoel. Er is een heel groot theologisch probleem en dat is de reden dat een bepaalde groep Joden begonnen is om voorbereidingen te treffen voor de herbouw van de tempel in het zogenaamde Tempelinstituut in Jeruzalem. En als u in Jeruzalem komt, raad ik u aan om daar naartoe te gaan, want dan kunt u met eigen ogen het koperen waspad zien, dat is al klaar. U kunt de priestergewaden zien, u kunt het borstschild zien, u kunt zoveel andere dingen zien. Daar is men allemaal mee bezig. Joden zijn er trouwens, je bent daar weer Jood voor, daar ook lekker verdeeld over, want sommigen zeggen nee, die tempel moet pas herbouwd worden als de Messias komt. Ja? Je ziet ook dat sommige orthodoxe groepen erkennen ook de staat Israël niet. Dat maakt het allemaal zo interessant in Israël. Ja? Iedereen denkt weer anders. Ja? Dan begrijpt u nou dat ik zeg, de Nederlanders en... Ja? Dat er wel wat overeenkomsten zijn. Hè? En dan in de taal, de G, het Sint-Hebreeuws ook in de taal. Met geld iets hebben, nou ja, dan moet ik nog doorgaan? Nou, Maar daarom is het zo belangrijk. Nou, nog één vraag, want ik kan die alle vragen van, ja? Ja. Nou, als u Ezechiël goed leest, dan komen we allemaal een heel ander onderwerp nu hoor. Is wel een beetje offline, of hoe zeg je dat? Dan ziet u dat er een tempel nog komt, die we nooit gehad hebben. Die tempel wordt uitvoerig beschreven. En ik geloof dat dat een tempel is die er zal staan tijdens dat Messiaanse Rijk. En er zal ook weer een volledige offerdienst zijn. Omdat die offerdienst niet vooruitkijkt, maar terugkijkt. En dat is het. Dat is het grote verschil. En een aantal dingen moeten nog vervuld worden. Maar voordat die tempel komt, zal er eerst een andere tempel zijn. Waarin die valse Messias zich zal zetten. Ja? En nee, nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Ik heb vorige keer heb ik die sheet laten zien van hoe Israël rondom de tabernakel lag. Kunt u zich dat herinneren? Al deze dingen zijn een schaduw, zegt de Bijbel, van een hemelse werkelijkheid en van de Messias. Dat wil dus zeggen dat die schaduw en die Messias zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En daarom dat deze dingen ook in dat duizendjarig rijk gewoon nog zullen functioneren, omdat we dan kunnen zien hoe die dingen bij elkaar horen. En het erge is, de kerk heeft dat losgemaakt. De kerk heeft gezegd, Jezus is het einde van de wet, hè, zo staat het in de Romeinen. Maar er staat in het Grieks, voor einde staat daar het woordje telos, wat onder andere einddoel betekent. Het betekent niet, nu hij gekomen is, is de wet opgehouden te bestaan. Als het waar was, dan zou hij tegen het verwijderde woord hebben gesproken. Want hij zegt, er zal geen tittel nog een jota van de wet zal er vergaan. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, en dat is een Griekse term die uit de rechtspraak vandaan komt. Nee, je zegt, ik ben gekomen om het te vervullen. En een stuk van die vervulling gaan we juist zien in die periode. Dan gaan we begrijpen dat grondplan, dan gaan we begrijpen waar de profeten over gesproken hebben. Maar zoveel christenen, merk ik, zijn alleen maar met de hemel bezig en met Jezus komt ons halen en dan zijn we weg hier van aarde. Maar God heeft met de aarde nog een plan. Jezus komt in Jeruzalem regeren. De Bijbel zegt dat dan de periode aanbreekt dat van waar de zon opgaat tot waar hij ondergaat. Dat zien we in het Psalmen. Dat vandaar de naam van God geloofd zal worden. Dat is nog nooit vervuld. Er staat dat dan vanaf die berg Sion, ja, de Torah uit zal gaan. En het woord des Heren vanuit Jeruzalem. Dat is nu niet zo. Uit dat hele Midden-Oosten en ook uit Jeruzalem. Sorry dat ik het moet zeggen, maar Israël is geen heilig land. De eerste heilige moet ik daar nog steeds tegenkomen. Ja? Of u begrijpt wat ik bedoel. En het is ook heel belangrijk dat we ook wat er nu gebeurt, ook hoe Israël als staat en als regering, hoe zij reageren en hoe ze met andere volken en met elkaar en met het eigen volk omgaan, dan meten wij dat af met hele hoge maatstaven. Maar eigenlijk zou ik willen zeggen, waarom zou u Israël, het huidige Israël, met een andere maat meten dan dat u bijvoorbeeld Nederland zou meten? Want Israël is een seculiere staat. Dit is nog niet het Bijbelse Israël zoals God het bedoeld heeft. Kijkt u maar in uw Bijbel. En er zit geen Messias op de troon, echt niet. Ik dacht niet dat ik bij Sharon kan herkennen de kenmerken van de Messias, nog wat u van zijn politiek denkt. Huh? Zo is het wel. En dan meten mensen Israël naar een hele, Israël, ja dat is waar, de enige democratie, dat proberen ze tenminste te zijn, in het hele Midden-Oosten. Moet je kijken hoe het met de landen daar rondomheen is, want daar is heel wat over te zeggen. Maar laten we als Nederlanders, eens kijken wat hier in het land allemaal gebeurt. Het is zo makkelijk, hè, met het vingertje te wijzen. Maar je weet, je met één vinger naar een ander wijst, zijn er altijd drie die naar jezelf wijzen, hè. Het gaat daarom dat God een groot plan heeft. Dat gaat ook op aarde in vervulling nog. En om deze dingen te kunnen gaan zien en te kunnen gaan begrijpen, moeten we die blauwdruk van dat plan bestuderen. Nou, die blauwdruk, Gods Torah, is de blauwdruk van dat plan. En daarom zo belangrijk is om dat te bekijken. Nou, als dit feest, dat paasfeest, gevierd wordt, dan op een bepaald moment tijdens die maaltijd, waar ook verschillende bekers gedronken worden, want hoeveel bekers drink je tijdens de paasmaaltijd? 4 bekers, ja. Heel veel mensen is nog nooit opgevallen, als je in Lucas leest, dan staat er, en Jezus nam de beker, sprak de dankzegging uit. Er staat niet, hij sprak een dankzegging, maar er staat, hij sprak de dankzegging. En je kan een ieder Joods kind vragen, wat is de dankzegging voor de wijn? En dan kan hij zeggen, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Ja? Mijn neefje, toen hij 5 jaar was, kon niet al. Ja? Zomaar iets op een of ander mooi gebed. Hij sprak die Joodse dankzegging, maar heel veel mensen weten dat niet. En als hij de zegen over de beker spreekt, dan zegent hij de beker niet. Want in die dankzegging, dat is ook zo apart, als ik bij christenen kom, ja, christenen zegenen het eten bijvoorbeeld. En ze zegenen de wijn, of de avondmaal gevierd wordt, zegenen ze het brood en het wijn. We noemen het wel de zegen over de beker in het Hebreeuws, ja. Levarech al-hayayim, zegt hij bijvoorbeeld, of al-kos in het Hebreeuws, het zegenen over. Maar wat je doet bij die zegen, is niet dat je de wijn zegent, maar je zegt, Baruch ata Adonai, gezegend bent u, Heere, de God. Melech ha-olam, eeuwige koning, Borei pri hakaven, schepper van de vrucht van de wijnstok. Je zegent God. Zegen en prijs is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Ja? Dus kunt je ook voorstellen dat het eigenlijk heel vreemd overkomt. Mensen de wijn gaan zegenen. Ja, hoe kan je de wijn prijzen? En je zegent God. De zegen over de wijn is het prijzen van God. Maar waarom weten mensen dat niet? Omdat ze zo ver weggegroeid zijn van deze dingen. En dan lees je in Lucas, Jezus neemt de beker, daarna het brood. En dan staat er, en toen de beker na de maaltijd. Dus het was opgevallen dat er over 2 bekers gesproken wordt. Nee? Oh wel, ja? Sommigen niet, sommigen wel. Moet je maar eens kijken in Lucas. De beker voor de maaltijd en de beker na de maaltijd. Iedere Jood kan u vertellen wat het is. Die maaltijd was niet het brood, dus de maaltijd is een hele maaltijd zit erin. En de beker voor de maaltijd is de tweede beker en de beker na de maaltijd is de derde beker. Ook dat weten de mensen niet. Omdat ze niet weten, nou een aantal van u weten gelukkig wel, dus de beker is gedronken worden bij die maaltijd. En over een 5 is er nog een speciale discussie, dat noemen we Kos Eliyahu, de beker van Elia. Maar ik zal u niet te veel vermoeien, want het wordt zo ingewikkeld. Maar waar het wel om gaat is, als je deze maaltijd en de Heer Jezus weer terugplaatst in zijn Joodse context, dan begrijp je zoveel meer wat er gebeurd is. Als hij dan het brood neemt, weet u wat hij nam? Er waren 3 broden waarvan de middelste ertussen uitgehaald werd. Die werd in stukjes gebroken, in doeken gewikkeld en verstopt. En later aan de maaltijd, we noemen dat de afikoman, dan wordt het opgegeten, iemand mag dat gaan zoeken. Ja. Maar toen de Heer Jezus was opgestaan, kunt u voorstellen als de discipelen deze maaltijd vierden. En als Joodse mensen tot geloof komen en ze vieren deze maaltijd, en ze zien dat je 3 broden hebt en dat de middelste eruit gehaald wordt gebroken, in doeken wordt gewikkeld en wordt verstopt. Dan weet je, het was niet de Vader, het was niet de Geest, maar het was de middelste, de Zoon, die voor onze zonde verbroken is, in doeken is gewikkeld en in graf is verstopt. En ze waren hem ook kwijt, hij moest gezocht worden. Ja? Letterlijk gebeuren al die dingen. En dan lezen we in Matthäus, na de lofzang gezongen te hebben, ging hij naar de Olijfberg. Ja, kunt u dat herinneren? Ieder kind kan u vertellen wat de lofzang is. Wat het Hallel. Op alle grote feesten wordt het Hallel gezegd of gezongen. En in dat Hallel, wat loopt van Psalm 113 tot en met 118, vinden we onder andere in Psalm 116, ik zal de beker der belofte opheffen. U moet Psalm 116 maar eens gaan lezen. Moet eens kijken wat het laatste lied is geweest wat Jezus zong voordat hij stierf. Voordat hij gevangen genomen werd. Ik zal mijn gelofte betalen in uw midden, o Jeruzalem. Kostbaar is de dood van uw gunstgenoten. Het staat allemaal in Psalm 116. Dat heeft Jezus gezongen met zijn discipelen. En nadat hij dat gezongen heeft, waar eindigt trouwens het Hallel mee? Vind ik zo mooi. Loof de Heere, alle gij volken. Dat vind ik zo mooi. Het is niet alleen voor Israël wat hij daarin doet. Nee, voor alle volken. Prijs hem, alle gij naties. Ja. Dit was de laatste woorden die hij gezongen heeft voordat hij gevangen genomen werd. En hij zag dat uit alle volken mensen kwamen en bogen zich neer voor de troon van God. Alle volken. God had niet alleen een plan voor Israël. Begrijpt u dat? En dat heeft hem de kracht gegeven om door te kunnen gaan. En hij probeert er onderuit te komen. Vader, indien het mogelijk is. Ja. Maar er staat, na de lofzang gezongen te hebben, ging hij naar de Olijfberg. Dat houdt in dat hij de vierde beker niet gedronken heeft. Want die komt daarna. Dat weet ook iedereen. En waarom heeft hij die niet gedronken? Ik geloof dat het niet toevallig is. Dat begrijpt hij ondertussen al na 2 of 3 avonden. Ja. Hij gaat die beker nog een keer drinken. En daar zit Mozes bij. Weet u waar? De bruiloft des Lammes. En hij zegt, jullie moeten mensen gaan uitnodigen voor de bruiloftfeest. Ga naar de straten, ga naar de hoeken van de pleinen en nodig mensen uit. Dat is de boodschap die we hebben. Want de bruidegom komt, zie, ga uit hem tegemoet. Maak je klaar, zorg dat je olie hebt in je lamp. En de Heer Jezus geeft voortdurend gelijkenissen daarover. En ik hoop niet dat hij dat voor niets gedaan heeft. Ik hoop dat we dat begrijpen. En dat u iets proeft misschien van wat er ook op mijn hart brandt. Iemand dat bedacht heb of zo, maar dat leeft in Gods woord. En ik hoop dat uw ogen daarvoor overgaan. En dat ook u in brand gaat zetten. Nou, ik wil naar een afsluiting gaan. We hebben al een paar dingen kwijt, maar is zoveel wat ik wil vertellen. Ik ben blij dat we nog een avond hebben, hè? Ik zal nog iets meer vertellen. Mozes uiteindelijk, die groeit op. Ik hoop dat u het gelezen hebt. Ik wil u ook vragen om voor de volgende keer, lees gewoon vanaf hoofdstuk 3 een paar hoofdstukken verder. U hebt er veel meer aan als je van tevoren het boek leest en ermee bezig bent. En herkent dan beter de dingen die ik eruit haal. Mozes, die slaat iemand dood. U weet dat. Ja? En dan vlucht hij weg. Maar wat ik zo mooi vind, is in vers 15 lees je, en het staat in het Hebreeuws, dat hij vlucht naar de bron. Er staat de voor in het Hebreeuws. Er zijn 2 redenen waarom mensen soms moeten vluchten. Soms is het als gevolg van onze eigen zonde. Dat was bij Mozes ook. Waarom moest hij vluchten? Het is niet altijd vanwege zonde dat je moet vluchten. David, wanneer moest hij op de vlucht? Toen hij de Heilige Geest ontvangen had. Toen begonnen de problemen in zijn leven. Ja? Toen werd hij een vluchteling. Laten we dus ook nooit omdraaien of mensen problemen of dingen hebben in hun leven. Dat ze zeggen, nou ja, dat kan nooit iemand van God zijn hoor. Ja? Of wat je in Nederland vaak hoort, ja, maar waar rook is, daar is ook vuur. Ja? Laten we dingen niet zomaar beoordelen. Ook over leiders, over organisaties. Maar laten we ook niet zeggen, alles wat als iets gezegend wordt, nou dan zal het allemaal wel van de Heer zijn. Zegen is geen bewijs dat iets van God is of niet, dat laat de Bijbel heel duidelijk zien. En wij meten dingen daaraan af. Wij zien namelijk wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Ja? Ik denk dat als Paulus hier geleefd had in deze plaats, dat niemand hem als voorganger zou willen hebben. Want wie zou een voorganger willen hebben die een paar keer in de gevangenis heeft gezeten? Ja toch? Laten we nou eerlijk zijn. En dan zullen toch heel veel gemeenteleden zeggen, wat ik net zei, ja, maar waar rook is. Hè? Er zal toch echt wel wat aan de hand. Je komt echt niet zomaar in de gevangenis terecht. Ja, toch? Zo gaat het toch? Dat begrijpt u wat ik bedoel. Maar deze man, Mozes, die wel degelijk dingen heeft uitgehaald die niet goed zijn, en David, weet u wat ik zo mooi vind? Ze hebben ontdekt dat ze naar de bron mogen gaan. En als er dingen misgegaan zijn in uw leven, mag u ook terugkeren naar die bron. En ik hoop dat u dat doet. Dat u, als u weg bent bij die bron, dat u vanavond niet naar huis gaat voordat u bij die bron geweest bent. Dat is zo belangrijk. Om bij de bron te komen. De bron des heils. Om daar water uit te putten. Bron des heils. Weet u wat heil is in het Hebreeuws? Yeshua. Mooi, hè? Daar komt de naam Yeshua, Jezus vandaan. Mozes die vlucht naar de juiste plek. En hij ontmoet bij de bron, net als dat bij diezelfde put een aantal anderen ook een vrouw daar gevonden hebben, ontmoet hij ook daar zijn vrouw. En hoe heet zijn vrouw? Tzipora. En wat betekent Tzipora? Goed zo, vogel, ja? Wat zie je dus? Het verlossingsverhaal. We hebben een aantal dingen gezien. Jozef is daar genoemd, weet u nog wel? We hebben het niet gelezen, maar we hebben Mirjam, of in het Grieks heet ze Maria, hebben we gezien. Ja, speelt een rol in het verlossingsverhaal. Ja, want daar begon het allemaal mee, die werden allemaal bij namen genoemd. We vinden nog meer een vogel die een rol speelt bij de verlossing. Is dat een Bijbels beeld of niet? Ja. Een heel bekende vogel is Jona. Weet je wat Jona betekent in Nederland? Duif. En wat moest Jona doen? Het oordeel brengen. Het oordeel prediken. Het oordeel aankondigen. In Openbaring lees je bijvoorbeeld, niet alle Bijbelvertalingen, de Statenvertaling heeft het niet zo vertaald, in dit geval de NBG wel, Openbaring 8 vers 13, dan staat er, en ik zag en ik hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luide stem zei, wee die op de aarde wonen. Ja? Het is een vogel die de oordelen aankondigt. Dat is een lijn die je veel vaker ziet in de Bijbel. Maar niet alleen de oordelen. Die oordelen, hebt u nou gezien, zijn een stap naar de bevrijding. Om de machten te binden. En als die oordelen worden aangekondigd, dan valt de macht van Babel. Zodat het volk in vrijheid komt. En in die zin is Tzipora, is het weer niet toevallig dat haar naam genoemd wordt, de vogel. Ja, die vertelt over de oordelen. Dus we de bazuinen gezien hebben bij de vroedvrouw, die precies 7 keer genoemd worden. De 7 bazuinen uit Openbaring. Gods woord zit zo perfect in elkaar. En het plan, de bouwplan. Ik heb ontdekt dat God zich keurig aan de bouwtekening houdt. Dat hij nooit erbuiten gaat. Dat is echt waar. En daarom ben ik zo blij dat ik weet dat ik hem kan vertrouwen. Dat hij gewoon doet wat hij zegt. Dat hij doet wat hij belooft. Dat hij niet als een mens is. Uiteindelijk krijgen ze een kind, een zoon. En hoe noemen ze die? Gershom. Gershom, hoe heet die in Nederland? Ik mag wel weer een cursus Nederlands gaan volgen. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk iets heel leuks. Want u weet natuurlijk wat zijn naam betekent, of niet? Dat staat erbij. Hij noemde hem Gershom, want, het woordje want, dat geeft de betekenis van zijn naam. Ja, ik ben een vreemdeling daar. In het Hebreeuws is dat heel leuk. Ja, zijn naam was Gershom, want hij was een Gershom, om het maar even zo te zeggen. Zijn naam was vreemdeling daar, want hij was een vreemdeling daar. Ja? Dat is wat het Hebreeuws doet, wat verloren gaat in het Nederlands. Maar wat je terug kunt vinden door het woordje want. Matthäus ook. Gij zult hem de naam Jezus geven, staat er in Matthäus. Want hij zal van de zonde verlossen. Ja? Dan wordt dat werkwoord, hè, waarvan Yeshua, Jezus, is afgeleid. Dat wordt daar gebruikt. Je zult hem verlossing noemen, want hij zal van de zonde verlossen. Dat kan je alleen maar zien als je trouwens terugvertaalt naar het Hebreeuws. En dan kan je zien, de Bijbel schrijft, het Nieuwe Testament is op Grieks geschreven, maar denkt helemaal Hebreeuws. En je kunt alleen vanuit het Hebreeuws begrijpen deze ding, want het woordje want heeft in Grieks geen enkele zin. Ja? Want het Griekse Jezus heeft niet deze betekenis, betekent niet verlossing. Ja? Wat ook belangrijk is, wat Mozes begrepen heeft en wat wij ook moeten begrijpen, is dat we vreemdelingen zijn en bijwoners, ook hier op aarde. Ga u niet vestigen. Leg u niet vast. Ja? En soms zelfs in letterlijke zin. Ik heb gezien dat mensen waren die een roeping van God hadden, maar uiteindelijk zich zo vastlegden in huisje, boompje, beestje, dat ze nooit op de plek gekomen zijn waartoe God ze geroepen had. Dat kan ook gebeuren. Nou, dan uiteindelijk heeft Mozes een bijzondere ontmoeting met God. Daar wil ik volgende keer iets over zeggen, over die openbaring. Maar Mozes is heel erg bang dat de mensen hem niet zullen geloven. En dan krijgt hij een aantal tekenen krijgt hij mee. En daar wil ik toch nog iets over zeggen. U weet dat, denk ik wel, die tekenen die hij meekrijgt. Wat is het eerste wat hij moet doen? De staf. En die moet hij op de grond gooien en die verandert in een slang. Nou, dat is heel logisch, hè? Of niet? Ja? Nee? Moet ik dat nog uitleggen of niet? Ja? De slang is in de eerste plaats, in Genesis wordt hij al genoemd, de wijste van alle dieren. Hij is het symbool van de wijsheid. Elders in de Bijbel wordt de wijsheid hoe genoemd? De Zoon van God. Ja. Ja. Met wijsheid is iets aan de hand. De slang is ergens een symbool van. Bij oude volken was de slang ook het beeld van de opstanding uit de dood in het nieuwe leven. En het is niet voor niets dat de Grieken een god als Esculapius zijn gaan vereren. Wat ze waarschijnlijk hebben afgekeken van de koperen slang. Maar de slang is aan de ene kant dat symbool. En het is juist om die reden dat Satan de slang neemt om tot de vrouw te spreken. Niet omdat de slang iets slechts is. Nee, omdat de slang een beeld is, een symbool. Hij is het niet, maar hij is een symbool van de wijsheid. Hij is symbool van de Messias zelf. En ik zal u uitleggen hoe dat kan. In het Hebreeuws, als ik het woord Messias opschrijf, schrijf ik met een mem en een shin en een yud en een get, dan vormt dat in het Hebreeuws het getal 358. En het blijkt dat het woord slang, nagash in het Hebreeuws, ook precies 358 is. De slang is niet de Messias, begrijpt mij heel goed, dat hoort u mij ook niet zeggen. Maar hij is wel de gedaante van de Messias. En dat is precies wat de boze altijd doet. Hij is een wolf die komt in schaapskleren. Hij neemt de gedaante van een ander aan. En weet u waarom hij in de gedaante van een slang komt in Genesis 2? Omdat hij de antichrist is. Want die antichrist is niets nieuws in openbaring. Ook die vinden we in Genesis al terug. Net zoals we Babel in Genesis al terugvinden. Al die dingen vinden we in de Torah allemaal al terug. Begrijp je dat? Dus de boze die doet zich voor als een Messias. Hij is het niet, maar hij doet zich wel voor als een Messias. En datzelfde zien we geestelijk ook bij Egypte. Wat voor kenmerk zie je bij de farao's op hun voorhoofd? Wat hadden ze daarop? Die slang, ja. En waarom krijgt Mozes dat beeld dus van die slang? Om daarmee te laten zien dat deze slang, die later ook zie je, dat hij de staven, is dat het meervoud van staf? Dan weet ik het echt niet meer. Staffen? Ja, we zijn niet eens, ik hoor het alweer. Maar dat die van de tovenaars worden opgegeten, of opgevreten, ja. En waar gaat het in diepste zin om? Om te laten zien dat de ware Messias met die valse slang, met die antichrist, gaat afrekenen. En wat speelt daar een rol in? Die staf. En die staf, het hout, is in de Bijbel, maakt je geen onderscheid tussen hout en boom bijvoorbeeld. Je ziet dat het hout en de staf en de boom in de Bijbel een hele belangrijke rol spelen. Er wordt mee geoordeeld, er wordt mee geslagen. Maar het is ook de boom des levens. Er wordt ook mee verlost met datzelfde hout. Ja. En die staf is een profetische heenwijzing naar het kruis. En dat zie je het mooiste in Numeri natuurlijk, in het verhaal met de koperen slang. Want dan moet die slang ook aan het hout moet die worden gehangen. Begrijp je dat? En waarom moet die nou van koper zijn? Dat is in het Hebreeuws weer zo mooi. Het Hebreeuwse woord koper schrijf je hetzelfde als het woord slang, maar er is één letter aan toegevoegd. En dat is de letter taf, die laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, die de vorm van het kruis heeft. Dus je hebt de Messias en het kruis. En als je dat achter elkaar, het getal van de Messias, en je schrijft daar de letter van het kruis, de taf, achter, dan krijg je het Hebreeuwse woord naar Goshet. En dat is koper. Dan begrijp je bijvoorbeeld ook, als je de tempel binnenging, dan moest je eerst langs dat koperen wasvat. Ja? Zonder dat kun je niet God heiligdom binnenkomen. Zonder die reiniging kunnen we God nooit ontmoeten. Alleen wie rein van hart en van handen is, mag de berg des Heren beklimmen. En daarom ook al tot de dag van vandaag. Als je als Jood naar de klaagmuur gaat, je altijd eerst je handen gaat wassen. Ja? En moslims hebben dat weer overgenomen, wassen ook hun voeten. Je ziet hoe die dingen weer doorwerken. Maar ze hebben het misschien beter begrepen, de geestelijke principes in ieder geval, dan heel veel christenen. Nou, die staf, daar gebeurt wat mee. In Exodus 4, vers 2, zegt God tegen Mozes: wat heb je in je hand? In het Hebreeuws kan je ook lezen: wie heb je in je hand? Dat is heel interessant. Dus niet alleen wat heb je in je hand, maar wie heb je in je hand? En hij zegt van, nou ja, een staf. Dat woordje een, heel belangrijk, een staf. Nou ja, gewoon een staf, een stuk hout. Ja, dat is nou zo bijzonder. En dan zegt God, in vers 3, werp hem ter aarde. Het is niet even zo van, nou, laat hem maar vallen. Of, nee, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. En toen werd hij tot een slang. En Mozes vluchtte weg voor zijn aangezicht. Soms vluchten we weg voor de gevolgen van onze gehoorzaamheid. Zie je dat? Dan zijn we eindelijk gehoorzaam van woorden. En dan gebeuren er dingen die we niet verwacht hebben. En vluchten we weg. Niet doen. Niet doen. En toen zei de Eeuwige tot Mozes: trek uw hand uit. En grijp haar bij haar staart. En hij strekte zijn hand uit. En toen werd het weer een staf. Maar als we nou in vers 17 even kijken van hetzelfde hoofdstuk, dan staat er in het Hebreeuws dat de Heer God tegen Mozes zegt, als hij moet gaan: neem dan deze staf in uw hand, in de staf in wie, in hem, bo, staat er in het Hebreeuws. Die staf is trouwens volgens een oud-Joods verhaal afkomstig van Adam. Uit de hof van Eden afkomstig. En Adam heeft Henoch nog gekend en heeft hem aan Henoch gegeven. En Henoch heeft hem aan Noach gegeven. En Noach heeft hem aan Sem gegeven. En Sem heeft hem aan Abraham gegeven. En via Abraham is hij bij Jethro, Reuel, de schoonvader van Mozes, terechtgekomen. Zult u zeggen, ja, is het nou belangrijk, zo'n Joods verhaal, wat interesseert mij dat? Het verhaal laat zien dat er een verband ligt tussen het paradijs en deze staf. En dat is heel belangrijk, als je de lijn van de Bijbel gaat begrijpen. Het verhaal zegt ook dat op die staf de eerste letters van die 10 oordelen stonden, ja? En verder de 4 letters van de naam van God. In het Hebreeuws schrijf je Gods naam, J-H-W-H, met 4 letters. Ja? Jud-Heh-Vav-Heh. En de overlevering vertelt dat God deze staf gemaakt heeft om eigenlijk 2 dingen te doen. Om de machten van Egypte te slaan en om het manna uit de hemel, het brood des levens uit de hemel te laten neerdalen. Hé, hey, dat brood is levend. Zit daar nog meer in dan alleen dat manna, of niet? Volgens mij is er ook een persoon die het brood des levens is, ja? Heeft dat met het hout te maken, met die staf te maken? Misschien hebben we daar bijna iets toch wel heel goed begrepen. Ja? Ik wil u nog iets laten zien, misschien mag je ziet even omhoog. Hoe ook in die plaag en hoe die letters... ja, even verder nog omhoog. Oh nee, de andere kant op, sorry. Naar beneden. Nog verder. Totdat die getallen zichtbaar zijn. Nog verder, 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 verder. Nog verder. Oh ja, dat is ook wel interessant. Als je... Ik weet niet of dat... Oh, dit is zoveel te vertellen. Kan het nog even of niet? Mag het nog even? Ja? Ik ben bijna klaar hoor, maar... Het laat je zien hoe bijzonder de Bijbel in elkaar zit. Als je al die... Je ziet daar allemaal getallen bij staan, hè? Bij die slagen, ja? Als je de som van al die slagen neemt, dan vind je het getal 2448. En dat is volgens de Bijbelse chronologie gerekend vanaf Adam. Dus niet onze jaartelling, maar de Joodse jaartelling rekent vanaf Adam. Is precies het jaar van de uittocht. Zou dat toevallig zijn? Ik geloof het niet. Ja? Je ziet weer ook hoe wiskundig, prachtig de Bijbel in elkaar zit. Nou, nog een stukje verder omhoog. Ja? En u mag straks moet u maar overschrijven, dan kan u het narekenen of het klopt. Ja. Het is jammer dat het niet allemaal erop was hier, maar ik wil toch iets laten zien. In de Bijbel zijn de plagen, zal ik ze maar even noemen, die slagen, de makot, zijn ze onderverdeeld in groepen van 3. En als je van die groepen van 3 de laatste neemt, daar is ook iets mee aan dan. Er zit nog heel veel meer in. Ik zou een week alleen over die oordelen en wat daarin zit kunnen spreken. Het is werkelijk, er zit zo ontzettend veel in. Maar ik wil één ding er nog uithalen wat zo ontzettend mooi is om te zien. De eerste, van de eerste groep, ik heb de letters weergegeven door getallen, want dan is het voor u wat makkelijker te zien. De derde is 10, 20, 50, 40. Ja? De zesde heeft het getal 358. Als u dat bij elkaar optelt, welk getal krijgt u dan? 358. Hebt u dat getal eerder gehoord vanavond? Dat is het getal van de Messias, hè? En wat voor plaag is dat? Dat is een plaag van zweren. Melaat, een soort melaatheid. Weet u waar de rabbijnen over spreken? Over de melaatse Messias die om onze overtredingen de woord is, zoals in Jesaja 53 staat. Een Joodse verklaring, geen christelijke verklaring. Zou dat toevallig zijn? Ik geloof het niet. Maar het gaat nog verder. De negende plaag is duisternis, Goshech. Schrijf je met een vers is 8, de Shin is 320. Maar weet u, als je nu van onderen naar boven leest, ja, 8, 320, maar naar boven is het ook 8, 320. Ziet u dat? Dit is 358, van onder naar boven, 358. 20, 50, 40. 20, 50, 40. Ziet u dat je zelfs de volgorde van die plagen niet kunt veranderen, want dan valt er iets helemaal in elkaar. Er zit wiskundig, zit er zoveel moois in. Maar wat wordt er gevormd, zowel horizontaal als verticaal? Het getal van de Messias, en die vormen het kruis. En welk cijfer staat er in het midden? De 8. En wie is de 8? Jezus. Want in Openbaring, wat geschreven is in het Grieks, he, wordt hij Jezus genoemd. En in het Grieks is het getal van zijn naam de 888. Hij heeft de 8 in de drie dimensies. Zo 6 het getal van de mens is. En de machtigste mens die we hadden was Salomo. Was 666. Die verdiende 666 talenten goud per jaar. 666 is dus geen duivelsgetal. Nee, de duivel gaat dat getal weer gebruiken om iets na te apen. Hij wil de zoon van David naapen. Begrijp je dat? Hij heeft alleen één ding vergeten. De Messias Jezus heeft twee aspecten. Zijn eerste aspect is de 6. Hij moest naar de aarde komen en de gedaante van een mens aannemen. En dat is het getal 666. Maar hij is daarna verheven en gezet aan de rechterhand God. En dan speelt het getal 8. En hij heeft de 888. En die staat centraal. En dan zie je hoe mooi Gods plan is. In elkaar zit en hoe messiaans het is, hoe het allemaal naar de Messias wijst. Ja? Zelfs in de wiskunde, om het zo maar te zeggen. Ja? De boodschap, hoe je het ook bekijkt, blijft hetzelfde. En de ontsnappingsweg heb ik niet gevonden. Uiteindelijk wordt die stap ook gebruikt in de strijd tegen Amalek. Ja? Die stap die wordt later, wordt die de stap Gods. Wordt hij genoemd. Maar ik weet niet of u het gelezen hebt, maar soms wordt ook over de staf van Aaron gesproken. Is u dat wel eens opgevallen? En dan denk je, hoe zit dat nou? Is dat toch de staf van Mozes of is nou de staf van Aaron? Die staf zou je kunnen zeggen, is de bediening Gods. En de Bijbel zegt dat bedieningen aan de gemeente gegeven worden en niet aan mensen. De fout die mensen iedere keer weer maken, is dat ze denken, oh, ik heb een bediening gekregen van God. En ik kom zoveel mensen tegen in Nederland, u kent ze natuurlijk niet, maar ik kom ze vaak tegen. Ja, mijn gemeente die erkent mijn bediening niet. Ik heb een bijzondere bediening van God gekregen. Nou, ik zeg altijd, een bediening kan pas erkend worden als die eerst herkend wordt. Hè? Dat is maar één letter verschil. Maar mensen hebben het niet goed begrepen als ze denken dat God bedieningen aan de mensen gegeven heeft. Dat staat er niet. Paulus zegt, hij heeft bedieningen aan de gemeente gegeven. En dat komt eigenlijk zo mooi naar voren. Dat de ene keer Aaron, de andere keer Mozes, die staf gebruikt. En wat ik merk, wat een van de belemmeringen is in het lichaam van de Heer Jezus Christus, is dat mensen, dan hebben ze iets ontvangen van God mogen ze iets gebruiken wat van God is, wat niet van ons is, en bedienen die aan de gemeente geven, en dan pakken we onze hand helemaal om die staf heen. En God zegt, ik wil dat je met open hand vasthoudt. Ik wil dat je bereid bent daar waar het nodig is om hem neer te gooien. En zoveel mensen kunnen in het lichaam van de Heer niet op een plooien komen, omdat één iemand de staf vasthoudt. En hem niet uit handen wil geven, omdat hij denkt dat het zijn staf is. Maar de Bijbel laat zien dat we één lichaam zijn, waarin we samen de dingen doen. De ene keer zal de een profiteren, de andere keer de ander, om een voorbeeld te noemen wat Paulus gebruikt. Het is samen, en we kunnen niet zeggen, het is van mij. En het gaat niet om mij, het gaat er niet om dat ik de eer krijg, want dat is ook het grote gevaar. Maar het is samen. Maar er is ook iets wat we misschien moeten leren is, die bereidheid te hebben om datgene wat God ons gegeven heeft, om dat weer terug te geven. Abraham had uiteindelijk een zoon gekregen, door zo'n groot wonder, en dat zou zijn nageslacht zijn, dat zou de vervulling van de profetie zijn. En dan zegt God, ben je bereid om het terug te geven? En ik zou vanavond willen vragen, zijn er in uw leven dingen die u vasthoudt, waarvan God misschien zegt, ben je bereid om het terug te geven?